Broeders en zusters, ik wil in deze studie met u nadenken over geestelijk leiderschap. Het is een begrip wat in de Bijbel misschien niet letterlijk voorkomt, maar hopelijk voor jou en voor u wel een heel Bijbels gegeven, leiderschap. We hebben meerdere keren nagedacht over het thema van de gemeente en een van de dingen die ik regelmatig heb benadrukt is het feit dat de Bijbelse gemeente een gezin is. Een geboren gezin waar nieuw leven is, waar broers en zussen zijn die samen opgroeien naar volwassenheid. Nou, als je met het thema van deze sessie, leiderschap in je gedachten, even kijkt naar het beeld van het gezin, dan denk ik dat het punt snel gemaakt is. Wat is een gezin zonder leiding, zonder ouders? Stel, er zijn 2, 3 kinderen, prachtig, die met elkaar opgroeien, maar wij zullen direct zeggen, op het moment dat deze kinderen geen ouders hebben, dan zal het met de kinderen ook niet goed komen. In onze Nederlandse samenleving heb je dan ook vormen dat wanneer kinderen geen ouders meer hebben, dat ze ondergebracht worden in pleeggezinnen bijvoorbeeld, zodat ze toch onder gezag, onder voogdij, onder sturing van ouders zijn, van verzorgers zijn, die de kinderen helpen opgroeien naar volwassenheid. Anders ontstaat er anarchie en krijg je wildgroei. Zullen deze kinderen niet opgroeien tot gezonde volwassenheid? Het is opvallend dat het woord ouder, voor ons een heel bekend woord, ook nauw verbonden is met het Bijbelse woord oudste. En daar denken we vandaag eigenlijk een beetje van, nou, wat is nu de rol van leiders? En dan moet je vooral denken aan oudsten, daar zal ik vooral op ingaan in deze sessie, in de gemeente. Dan kom je natuurlijk ook bij de notie van gezag en gezagstructuren binnen de gemeente. Ik weet niet, misschien heb jij tot vandaag, ik ga daar niet vanuit, altijd gedacht dat de oudsten er gewoon zijn om allerlei dingen te regelen of allerlei dingen te doen, allerlei taken op zich te nemen. Je wordt oudste en daarmee krijg je een soort takenpakket. Toch zou deze studie dan gebruikt kunnen worden voor jou om je denken te vernieuwen, want een oudste is er allereerst om gezag uit te oefenen. En gezag is in onze tijd een spannend woord. In deze 21ste eeuw, en ik denk dat dat met name in de vorige eeuw gegroeid is, in het midden van de jaren 60, 70, wij spreken van de gezagscrisis. Die ook helaas de kerken niet voorbij gegaan is. We vinden het moeilijk om gezag te dulden boven ons. Premier Rutte, die leiding geeft een beetje aan het coronabeleid in Nederland, zei laatst: in Nederland gaat het niet werken als je een algehele lockdown afkondigt. Dat gaat bij dit trotse volk, zei hij letterlijk, niet functioneren. Nee, we kiezen voor een intelligente lockdown, waarbij we heel veel neerleggen bij de verantwoordelijkheid van de Nederlanders, zodat ze zelf hun verstand kunnen gebruiken. Dat zal hun helpen om zich gezien te weten, maar als we het echter op gaan drukken, als we een algehele lockdown doen, een ophokplicht, zoals hij dat noemde, dat gaat verzet oproepen. Ergens is dat natuurlijk een symptoom van het feit dat we het moeilijk vinden dat een ander voor ons de dienst uitmaakt. Gezag. Misschien herken je het wel van je schooltijd of misschien wel op je werk. Dat je het soms lastig vindt dat anderen boven je staan. De kaders bepalen. De visie bepalen. Nou, ergens is dat heel goed te verklaren. In Adam zijn we gevallen en is er ook een gezagscrisis ontstaan. We vonden het moeilijk dat God de heerschappij over ons had. En toch in de gemeente, de plaats waar mensen opnieuw geboren zijn, de Heer Jezus hebben leren kennen, nieuw leven hebben gekregen door de Heilige Geest, leren we onder gezag te leven. En op een manier die hopelijk heel erg bijbels is. En ik hoop echt, als je over dit thema nadenkt, ook vanavond, dat je bemoedigd zult worden. En dat je denken inderdaad vernieuwd wordt. En dat je gaat zien hoe goed God het principe van gezag bedoeld heeft. Hij heeft dit in heel zijn schepping gelegd. Denk aan man, vrouw. Denk aan het huwelijk. Denk aan de gezinnen. Maar ook in de gemeente. Nou, eigenlijk zie je, met gezag zie je eigenlijk twee uitersten. Die wil ik eventjes aan het begin ook als een soortje van intro genoemd hebben. Je ziet mensen die heel erg veel moeite hebben met gezag en daardoor rebelleren. En oudsten of ouderlingen bevragen, verdacht maken en eigenlijk niet met hun sturing en hun leiding overweg kunnen. Dat heb ik net een beetje benoemd. Maar je hebt ook een andere kant, is dat oudsten of ouderlingen rigide leiding geven en ze eigenlijk van hun gemeente verwachten dat ieder schaapje gedwee achter hen aanloopt en doet wat ze zeggen. En daardoor kan je een ongezonde situatie krijgen, een onvolwassen situatie, een kinderlijke situatie, waarbij de gemeenteleden eigenlijk niet meer zelf nadenken. En dat is gevaarlijk, want wij hebben een collectieve verantwoordelijkheid. Wat is dan het pad dat God ons wijst als het gaat over leiderschap in de gemeente? Ik wil met u naar een hele belangrijke tekst toe die we vinden in Hebreeën hoofdstuk 13. Waar denk ik een hele mooie lijn gevonden wordt hoe functioneert het gezag, wat is de rol van oudsten en hoe behoort de gemeente daarmee om te gaan? Hebreeën hoofdstuk 13 vers 17, waar staat: gehoorzaam uw voorgangers en wees hun onderdanig, want zij waken over uw zielen, omdat zij rekenschap moeten afleggen, opdat zij dat mogen doen met vreugde en niet al zuchtend. Dat heeft immers voor u geen nut. De tekst begint met het feit dat de gemeente hun voorgangers, hier zou je ook kunnen zeggen hun leidinggevenden, hun oudsten, gehoorzaam behoren te zijn. Dat is de eerste notie die deze tekst zegt, gehoorzaamheid. En de tweede is, wees hun onderdanig, onderwerp je aan hen. Ga onder hen, geef hen de ruimte om jullie te leiden. En dan komt het antwoord, want, waarom moet dat? Waarom moet dat? Is dat omdat ik me gewoon moet stoppen met nadenken? Nee, de reden is, en dat vind ik zo mooi, zij waken over uw zielen. Deze oudsten, deze voorgangers zijn er om te waken over de zielen van de kudde, omdat zij rekenschap moeten afleggen. Zij staan in een positie waar God hen later ook op bevraagt. Ze leggen rekenschap, verantwoording af hoe ze met de schapen van de kudde zijn omgegaan. En dan staat er, opdat zij dat niet al zuchtend mogen doen, maar met vreugde. Kan dat? Ja, dat kan. Dat er een vreugdevolle samenwerking is tussen de oudsten en de gemeente. Omdat de gemeente beseft, zij waken over het welzijn van onze zielen. En omdat de oudsten beseffen, we zitten hier niet voor onszelf, we geven geen leiding voor onszelf, maar we zullen eenmaal verantwoording afleggen, want de kudde is niet onze kudde, maar het is de kudde van de Heer Jezus Christus. Prachtige tekst, die een gezond midden aangeeft hoe de oudsten met de gemeenteleden om mogen gaan. Is leiderschap bijbels? Nou, ik heb met deze tekst natuurlijk al aangetoond dat het zo is. Maar ik vind het toch leuk om... Ik ben eigenlijk nog steeds een beetje bij mijn intro. Ik heb net wat gezegd over leiderschap in onze tijd. Gezag, hoe gaan we ermee om? Hebreeën 13 heb ik genoemd als een mooi midden, om met leiderschap om te gaan. En nu wil ik eigenlijk een vervolgstapje maken. Wat zegt de Bijbel dan over leiderschap? En in het bijzonder over oudsten. Blader met mij mee naar Filippenzen hoofdstuk 1. Filippenzen hoofdstuk 1, vers 1. Daar zegt Paulus iets interessants. Hij zegt: Paulus en Timotheus, dienstknechten van Jezus Christus, aan al de heiligen die in Filippi zijn, met de opzieners en de diakenen. Heel erg mooi hoe Paulus hier verschillende groepen weergeeft in de gemeente. Hij spreekt allereerst over de heiligen in Christus Jezus die in Filippi zijn. De gemeenteleden, de heiligen. Die kun je beschouwen als de hele groep. Iedere wedergeboren christen die is toegevoegd aan het lichaam van Christus en deel uitmaakt van een lokale gemeente. Paulus heeft de neiging om ze heiligen te noemen, apart gezet. De gelovigen, in het Engels de saints. En dan vervolgens zegt hij, met de opzieners en de diakenen. Nou, die opzieners en diakenen zijn ook onderdeel van de heiligen. Ze zijn gewoon gemeentelid, schaapje van de goede herder, om het zo te zeggen. Maar ze hebben ook een rol in de gemeente, een rol van of opziener of diakenen. Je zou kunnen zeggen drie groepen die elkaar dus deels overlappen. De heiligen, de opzieners en de diakenen. Allemaal gelijkwaardig. Al deze mensen, of je nu bij de heiligen bent, of bij de opzieners of de diakenen, al deze mensen zijn gekocht en betaald door het bloed van Jezus Christus en daarmee gelijkwaardig. Ze hebben eenzelfde waarde voor God. De een kan niet zeggen, ik ben dichter bij God omdat ik oudste of diaken ben. Nee, we zijn allemaal in het vaderhart van God vanwege het offer van Christus. Maar, hoewel we gelijkwaardig zijn, zijn we niet allemaal gelijkaardig. We hebben wel verschillende rollen. En die rol bepaalt niet onze identiteit, bepaalt ook niet onze waarde, maar geeft wel aan wat de plaats is in het lichaam van Christus die we mogen hebben in de lokale gemeente. En daar onderscheidt Paulus eigenlijk twee groepen. Oudsten en diakenen. Twee rollen die de gemeente kenmerken. Hebreeën 13 noemt het woord voorganger. Ik geloof zelf niet direct dat in het Nieuwe Testament een patroon naar voren komt waarbij je een voorganger hebt, daarnaast ouderlingen en daarnaast diakenen. Ik denk dat de hoogste vorm van het leiderschap een oudste of een ouderling is. En het woord voorganger, denk ik, in Hebreeën 13 wordt vooral gebruikt in de zin van ze zijn een voorbeeld. Ze gaan de gemeente voor, ook als herders van de kudde. Het kan wel zijn, daar komen we later nog op, dat er onder de oudsten iemand is die speciaal belast is met de taak van onderwijs en dan vaak de naam voorganger krijgt. Toch moeten we ervoor waken dat we eigenlijk een soort derde ambt maken. De Bijbel spreekt over twee ambten, over dat van ouderlingen en dat van diakenen. Ik wil deze twee ambten kort even noemen, waarbij als het gaat over leiderschap, we vooral moeten denken aan de oudsten. Oudste of ouderling is een Bijbels begrip. Ik zei het net al, het heeft veel weg van het woord ouder in ons gezin. En allereerst duidt het op het feit dat iemand geestelijk volwassen moet zijn. Het woord oudste of ouderling is in het Grieks presbyter en betekent letterlijk iemand die volwassen is, iemand die ouder is. Nou, het gaat hier natuurlijk om de geestelijke volwassenheid, niet per se om lichamelijke volwassenheid. Iemand moet niet per se 50 of 60 zijn om oudste te zijn. Al zegt Paulus wel aan 1 Timotheus ook dat het goed is dat geen pas bekeerden zo'n rol krijgen, maar iemand moet beproefd zijn. Maar goed, dat zegt niet direct wat over de leeftijd. Dat is de eerste. Het woord oudste, letterlijk presbyter, betekent geestelijk volwassen. Een tweede, wat gebruikt wordt, en we vinden dat vooral in bijvoorbeeld 1 Petrus 5, waar we straks nog heen gaan, daar wordt het woord herder gebruikt. Denk ook aan Efeze 4, vers 11, waar het woord herder gebruikt, in het Grieks poimenas. En dat verwijst meer naar de geestelijke zorgzaamheid van een persoon. Waar presbyter verwijsde naar volwassenheid, verwijst het woord poimenas, herder, meer naar de zorgzaamheid van de persoon. En het andere woord, wat gebruikt wordt ook in Handelingen 20, vers 28, maar ook in 1 Petrus 5, vers 3 kom je het tegen, is het woord opziener, wat klassieker woord, episcopus in het Grieks. En dat heeft vooral te maken met het woord toezicht. Letterlijk staat er toezichthouder. Iemand houdt toezicht op de kudde. Nou, dat zou je kunnen verbinden met het gezag van een bepaalde persoon. Dus presbyter, volwassenheid. Poimenas, zorgzaamheid, herder. Hij voedt de kudde. Hij verzorgt de kudde. En opziener, episcopus, gaat vooral over het gezag van een persoon. En dat geeft eigenlijk, die drie woorden geeft eigenlijk gelijk ook de drie functies van een oudste aan. Allereerst, episcopus, hij heeft gezag. God heeft hem aangesteld. Gezag heeft hij gekregen. En dat is denk ik wel belangrijk, dat we dat in deze tijd blijven zien. Een oudste is maar niet oudste omdat hij nou eenmaal in de gemeente daarvoor gekozen is, dat een aantal mensen dat vastgesteld hebben. Hij is oudste van Gods wegen. En dat geeft een klem naar de gemeente als ook naar de oudste zelf. Allereerst naar de oudste, Hebreeën 13 vers 17, hij zal verantwoording af moeten leggen van de taak die God hem gegeven heeft. Tweede, naar de gemeente. De gemeente zal hem ook als zodanig moeten bestempelen. Niet zozeer, ja, wij hebben jou nu oudste gemaakt en we gaan kijken hoe je het doet. Nee, met dat iemand oudste wordt, oudste is, is hij een gezagsdrager van Gods wegen. Beschouw het als een... vergelijk even met een politieagent. Ik zou de oudste absoluut niet willen vergelijken met een politieagent. Begrijp me goed. Maar het gaat even om de vergelijking van gezag. Als ik hier op de A12 ga staan, hier bij Utrecht, in dit klofje, en ik ga daar op de vluchtstrook staan, en ik steek mijn hand op en ik houd een papiertje in de lucht, stop, dan denk ik dat er geen enkele vrachtwagen, geen enkele bestuurder zal stoppen. Ze zullen mij beschouwen als een man die een beetje in de war is, die niks beters te doen heeft, en ze rijden waarschijnlijk door. Waarom? Waarom zouden ze stoppen? Ik straal geen gezag uit, sterker nog, ik heb geen gezag. Wie ben ik om te zeggen dat ze zouden moeten stoppen? Maar wacht, wat als mijn vader politieagent zou zijn en ik ga naar hem thuis toe en ik trek zijn politiejas aan en ik ga helemaal in vol politieornaat op de vluchtstrook staan en ik houd zo'n politiestokje omhoog en ik zeg stop politie, dan denk ik dat de meeste bestuurders stoppen, zo niet alle. Waarom? Men erkent mijn gezag. En ze beseffen, dit is het gezag van hoger hand, de politie, aangesteld door de overheid, benoemd door de overheid, belast met gezag, wij onderwerpen ons. Nou, zo kan je ook een oudste zien. Hij is door Gods wegen aangesteld. Dat is zijn eerste functie, hij heeft gezag, leiderschap, hij heeft toezicht over de kudde. Tweede is, zijn rol als presbyter een beetje, is dat hij onderwijs geeft. Efeze 4 vers 11, maar vooral ook 1 Timotheus 2 en 1 Timotheus 5, met name vers 17, geven aan dat oudsten geroepen zijn om te onderwijzen. Als je de criteria van een oudste bestudeert, ik kom daar zo kort nog even op, is dat één van de eigenschappen die hij moet hebben. Hij moet bekwaam zijn om te onderwijzen, de kudde te voeden, van gezond voedsel te voorzien, leraarschap, en van gezonde zorg te voorzien, herderschap. Die twee dingen, dus herder, leraar, voeding en zorg. Dat is typisch iets voor de oudste. En als laatste, je zou ook kunnen zeggen de pastorale zorg, de zorgzaamheid. Het woord poimenas, wat ik al noemde, is ook een functie van de oudste. Dus gezag, onderwijs en zorg. Pastorale zorg over de gemeente. Het Nieuwe Testament leert heel duidelijk dat mannen daarvoor worden aangesteld. In 1 Timotheüs 3 en ook in Titus 1 vind je een aantal criteria. Ik wil daar niet uitgebreid op ingaan. Als ik ze even opsom, dan zou je kunnen zeggen, het moet iemand zijn van het mannelijk geslacht. Iemand met een godvruchtige motivatie, met een goed verlangen. Iemand met een onberispelijk en een voorbeeldig karakter. De criteria in 1 Timotheüs 3 en in Titus 1 gaan minder over iemands gaven en meer over iemands karakter. Wat voor persoon is iemand? Eigenlijk is het een plaatje van een geestelijk volwassen man. Hij moet een man van één vrouw zijn. Hij moet goed leiding kunnen geven aan zijn gezin, als hij getrouwd is en een gezin heeft. Er wordt gezegd gelovige kinderen hebben. Kinderen die trouw zijn. Ik denk niet per se dat dat betekent kinderen die wedergeboren zijn. Dat kun je als ouder namelijk niet zelf organiseren, dat je kinderen wedergeboren worden. Maar je zou kunnen zeggen kinderen die onderdanig zijn, ondergeschikt aan het gezag van hun ouders, zolang dat past binnen hun leeftijdsgrens. En vervolgens zegt Paulus, het moet iemand zijn die beproefd is. Met andere woorden, een bekende van de gemeente die bij de voorduur gebleken is een volwassen persoon te zijn. Niet een pasgelovige, opdat hij niet opgeblazen wordt, dat hij niet verwaand zou worden, maar iemand die beproefd is en iemand die bekwaam is om te onderwijzen. Dat laatste is eigenlijk de enige kwaliteit op het terrein van gaven. Alle andere criteria die genoemd worden hebben te maken met karakter. Met ontwikkeling van een godvrezend karakter. Het enige wat genoemd wordt, is bekwaam om te onderwijzen. Dat betekent denk ik niet dat een oudste per se moet kunnen preken in een publieke setting, maar dat hij in staat is om bijvoorbeeld in één-op-één gesprekken of in kleinere settingen bijbelwaarheden systematisch en helder over te dragen. Bijvoorbeeld in pastorale gesprekken of in andere kleine settingen of inderdaad in bijbelstudie of in prediking. Dat over de oudsten. Zij zijn bij uitstek de gezagsdragers in de lokale gemeente, te onderscheiden van diakenen. Diakenen is een apart ambt, Filippenzen 1 vers 1, aan de opzieners en de diakenen. Maar onterecht wordt vaak toch gedacht dat diakenen en oudsten eigenlijk gelijkwaardig zijn in hun gezagspositie in de gemeente. Dat is niet het waar. De leiders van de gemeente zijn de oudsten. Diakenen letterlijk zijn dienaars die geroepen zijn om de oudsten te ondersteunen. Dat vind je namelijk in Handelingen 6. Ik denk dat dat u wel bekend is. Waar eigenlijk het ambt van diaken wordt in het leven wordt geroepen. Misschien is het mooi om daar even heen te bladeren. Ik heb nu wat gezegd over leiderschap in de gemeente. Die verschillende groepen, heiligen, opzieners en diakenen. En ik heb eigenlijk een beetje het profiel van de opziener ingekleurd. Nu even iets over de diakenen. Ik denk dat dat wel mooi past in deze studie. Al zijn zij niet direct het leiderschap van de gemeente. Toch hebben ze wel een belangrijke rol. En noemt Paulus hen ook als een aparte groep. Zoals we net zagen in Filippenzen 1 vers 1. Handelingen 6. Daar vinden we eigenlijk de gebeurtenis waardoor het ambt van een diaken in leven wordt geroepen. Wat is daar de situatie? De oudsten die zijn behoorlijk druk, of de apostelen moet ik zeggen. En er staat in Handelingen 6 vers 2, de 12 riepen de menigte van de discipelen bij zich en zeiden, het is niet behoorlijk dat wij nalaten het woord van God te verkondigen om de tafels te dienen. Zie daarom uit, broeders, naar 7 mannen uit uw midden, van wie men een goed getuigenis geeft, vol van de Heilige Geest en van wijsheid, die wij voor deze noodzakelijke taak zullen aanstellen. Wij echter zullen volharden in het gebed en in de bediening van het woord. En daarna worden er 6 mannen gekozen, onder andere Stefanus. Mannen vol van de Heilige Geest en van wijsheid. Een diaken, het woord diakonos, betekent letterlijk dienaar. En als je deze geschiedenis van Handelingen 6 tot je door laat dringen, is dat ook waarvoor ze geroepen worden. De oudsten, ze zijn bezig met het of de apostelen met de tafels te dienen. En op een gegeven moment zeggen ze, dit wordt eigenlijk te gek. Het kan niet zo zijn dat wij nalaten het woord van God te verkondigen om de tafels te dienen. Dus de verkondiging van het woord stond een beetje onder druk, omdat ze zoveel bezig waren met praktisch dienstwerk. En daarom zeggen ze, zie uit naar 7 mannen, vers 3... vol van de Heilige Geest, want de Heilige Geest leert je dienen. Een diaken heeft dus evenzeer de Heilige Geest en de volheid van de Heilige Geest nodig om te kunnen dienen. Misschien juist wel, zodat de oudsten, hier de apostelen, zich kunnen toewijden, zich blijvend kunnen toewijden. Er staat in vers 4, wij zullen volharden in het gebed en in de bediening van het woord. En hier zie je eigenlijk een korte en krachtige omschrijving van de oudsten, hier van de apostelen. Zijn primaire taken zijn gebed en de bediening van het woord. En om dat mogelijk te maken, zijn daar diakenen die taken overnemen, praktische dienstbaarheidstaken, zodat de oudsten zich kunnen richten op de prioriteiten van gebed en woordverkondiging. En Paulus beschrijft dat ambt later ook in 1 Timotheus 3 eigenlijk vrij uitgebreid. En ook van de diakenen geeft hij een volwassen portret. Volwassenheid is nodig om te kunnen dienen in de gemeente. Dienen. Waarbij de oudsten geroepen zijn om geestelijk leiding te geven en zich daarmee bezig te kunnen houden. Dat wat betreft de oudsten en de diakenen. Ik wil eigenlijk terug naar het algemenere thema, naar de essentie van leiderschap. Wat heb ik gezegd? Geestelijk leiderschap, geestelijk gezag is bijbels. We leven in een tijd waarin we dat moeilijk vinden, maar Hebreeën 13 vers 17 geeft ons een prachtige richtlijn om op een goede manier met gezag om te gaan. Zowel om te kunnen dragen, te kunnen uitoefenen, als je om je eronder te kunnen stellen. Vervolgens hebben we vanuit Filippenzen 1 vers 1 gezien dat Paulus 3 groepen in de gemeente beschrijft. Heiligen, oudsten en diakenen. En we hebben vooral de groep van oudsten eruit genomen om te laten zien dat zij de eigenlijke geestelijke leiders zijn in de gemeente. Nu wil ik me richten op wat is nu de essentie van hun leiderschap? Hoe geven oudsten dan leiding? Ik heb net gezegd, het zijn volwassen mannen. Het zijn mannen die zich geroepen weten tot een taak. Gebed en woordverkondiging primair. Maar wat is nu de aard van hun werk? En je zou kunnen zeggen, wat is de essentie van leiderschap? Ik wil daarom met u, met jou, naar 1 Petrus 5. Waar je, denk ik, daarover het meeste vindt. Petrus geeft niet zozeer een beschrijving van een oudste, aan welke criteria die moet voldoen, dat doet Paulus, Titus 1, 1 Timotheus 3. Maar Petrus geeft vooral weer wat de essentie is van zijn functioneren. En eigenlijk vind ik dat het belangrijkste van deze studie. Hij zegt in 1 Petrus 5 vers 1, de ouderlingen, de presbyters, onder u roep ik ertoe op als mede-ouderling en getuige van het lijden van Christus en deelgenoot van de heerlijkheid die geopenbaard zou worden. En dan komt het dubbele punt. Hoed de kudde van God die bij u is. En houd daar toezicht op. Niet gedwongen, maar vrijwillig. Niet uit winstbejag, maar bereidwillig. Ook niet als mensen die heerschappij voeren over het erfdeel van de Here, maar als mensen die voorbeeld voor de kudde geworden zijn. En als de opperherder verschijnt, dat is de Heer Jezus, dan zult u de onverwelkbare krans van de heerlijkheid verkrijgen. Ik vind het belangrijk dat oudsten, ook bij u in de gemeente, maar ook niet-oudsten, inzicht hebben in dit gedeelte. Het is zo'n warme manier waarop de apostel Petrus als mede-ouderling spreekt tot ouderlingen. En alle niet-ouderlingen mogen meeluisteren. Wat is nu de essentie van leiderschap? Nou, het eerste wat hij zegt is, hoed de kudde van God. Hoeden is letterlijk het woord herderen, poimenas, zei ik net al. Dat is ook het werkwoord, is daarvan afgeleid. Herder de kudde van God. Ken je schapen, één voor één. Heb ze lief. Koester ze. Voed ze op. Daag ze uit. Het is wel frappant dat Petrus dit schrijft, vindt u niet? Hoed de kudde van God. Ik denk dat Petrus gedacht heeft aan die ontmoeting met Jezus bij het meer van Tiberias, Johannes 21, toen hij door Jezus apart genomen werd. En Jezus hem vroeg, Petrus, houd je van mij? Heb je mij lief? En hij 3 keer de Heer Jezus mocht vertellen dat hij hem lief had. En toen zei Jezus 3 keer in verschillende woorden, hoed de kudde van God. Wijd mijn lammeren, wijd mijn schapen. Wijd ze, hoed ze. Dit is de warme kant van het werk van een oudste. Is dat hij geleerd heeft om te hoeden. Om zijn schapen te kennen. Om in relatie met hen te staan. Om zorg voor hen te dragen. Het is opvallend dat Petrus zegt hier in vers 4, als de opperherder verschijnt. Klaarblijkelijk stond hem dat fris in zijn gedachten. Ik ben door de opperherder belast met de taak om te hoeden en te herderen. Maar hij zelf, de Heer Jezus, is de grote herder. En dat wist Petrus. Petrus weet heel goed hoe dat onderontje met Jezus geweest is. Toen Jezus hem apart nam. Toen Jezus hem hoede, hem herderde. En naar zijn hart sprak. Om hem uiteindelijk als onderherder, onder de opperherder aan te stellen. En nu zegt Petrus als mede-ouderling, zeg ik tegen jullie, hoed de kudde van God. En het tweede wat hij zegt, houd daar toezicht op. Houd daar toezicht op. Daar spreekt hij eigenlijk het woord episcopus uit, hier ook in een andere vorm, maar houd toezicht. Waar hoeden vooral de warme kant uitdrukt, de pastorale kant zou je kunnen zeggen, is het woord houd er toezicht op, zegt meer iets over de gezagsfunctie die de oudste heeft. En die twee sluiten elkaar niet uit, maar sluiten elkaar in. Weet je wat ik ook mooi vind, is dat hij zegt, in het vorige zinnetje, hoed de kudde van God. De oudste moet niet zeggen, het is mijn gemeente. Je hoort soms voorgangers zeggen, ja, dat is mijn gemeente. Ongelukkige uitdrukking. Verkeerd inzicht in 1 Petrus 5 vers 2. Hoed de kudde van God die bij u is. Dat betekent die onder jullie is. Dat betekent dat een oudste altijd onder zijn gemeente is. Ik bedoel niet altijd letterlijk aanwezig is, maar wel dat hij echt onder de mensen leeft. De mensen kent. En vanuit die functie houdt hij toezicht op hen. Heb oog voor de kudde. Neem je verantwoordelijkheid. En dan zegt hij hoe? Niet gedwongen, maar vrijwillig. Het zijn van een oudste is een voortreffelijk werk, zegt Paulus. En daarom word je geroepen om het vrijwillig te doen. Niet omdat het moet, of omdat het hoort, maar vrijwillig, uit liefde. In de tijd dat Petrus dit schreef, was het zijn van een oudste levensgevaarlijk. Het was een tijd van vervolging. 1 Petrus heeft als kernthema christenen in lijden. Waar de vervolgers vaak op uit waren, was om de leiders van de kudde te grijpen. Kijk nu naar vervolgde christenlanden, naar gemeenten die vervolgd worden. Welke landen het ook mogen zijn, vaak zijn ze op zoek naar de leiders, naar de herder, opdat de schapen verstrooid zouden worden. Toen was dus, het was geen erebaantje, oudste zijn. Dat is het nog niet. En toch, zegt Petrus, doe het vrijwillig. Weet je niet gedwongen. En als laatste zegt hij, niet uit winst bejacht, maar bereidwillig. Misschien zegt u, ja, dat is toch logisch. Oudste word je niet uit winst bejacht. Je moet er niet doen om er rijk van te worden. Het kan zijn dat het financiële aspect hier meespeelt, dat Petrus daarop wijst. Het was in de eerste gemeente, en ik denk ook vandaag de dag in veel gemeenten gebruikelijk, dat oudsten voorgangers ook betaald kregen, een vergoeding kregen voor hun verantwoordelijkheden binnen de gemeente. 1 Timotheus 5 vers 17 zegt ook, ze zijn dubbele eerwaardig. Ik denk dat dat vooral te maken heeft ook met een vergoeding. Maar ik denk niet dat Petrus dat alleen bedoelde. Hij kan dus bedoeld hebben, doe het niet voor het geld. Maar winstbejag kun je ook breder zien. Doe het niet voor de eer. Doe het niet voor de reputatie. Doe het niet om een bepaalde positie te hebben. Onderzoek je motieven. Doe het ook niet uit een hang naar macht. Om de zaakjes te kunnen regelen. Om de gemeente naar je hand te zetten. Hij zegt, niet uit winstbejag, maar bereidwillig. Een herder is niet geroepen om zichzelf te wijden. Lees in dat verband het ingrijpende hoofdstuk Ezechiël 34, waar God een ernstig oordeel uitspreekt over herders die zichzelf wijden. Nee, doe het niet voor jezelf, doe het niet uit winstbejag, maar doe het bereidwillig. Met andere woorden, bereid om te dienen. Wellicht kent u Oswald Sanders. Hij heeft een prachtig boek geschreven met de titel Geestelijk Leiderschap. Het is een van de mooiste boeken over echt geestelijk leiderschap. En hij zegt daar het volgende. Echt aanzien, echt leiderschap wordt gevonden in onze dienstbaarheid aan anderen. Niet in het overhalen van mensen of het pushen van mensen om jou te dienen. Echte dienstbaarheid heeft altijd een prijs. Een oudste is geroepen om te dienen. Is geroepen om bereidwillig en vrijwillig te hoeden en toezicht te houden. En dan komt het mooiste vers. Vers 3. Ook niet als mensen die heerschappij voeren over het erfdeel van de Heere, maar als mensen die voorbeelden voor de kudde geworden zijn. Hij blijft bij zijn beeld, Petrus blijft bij zijn beeld van de herder met zijn schapen. En in vers 3 zegt hij nog iets meer over de essentie van leiderschap, want daar hebben we het over. Hij zegt, niet als mensen die heersen, wel hoeden, maar niet heersen, maar als mensen die voorbeeld voor de kudde geworden zijn. En eigenlijk zijn we daarmee terug bij het dilemma wat ik aan het begin van mijn boodschap schetste. Hoe moet een oudste nu omgaan met zijn gezag? Moet hij het claimen? Moet hij het verdienen? En hoe moet de gemeente omgaan met het gezag van de oudsten? Nou, ik heb toen Hebreeën 13 vers 17 gelezen. Dat is een prachtige richtlijn. Maar hier vind je nog zo'n richtlijn. En dan vooral voor de oudsten geschreven. Als mensen die voorbeelden voor de kudde geworden zijn. Ik heb even een afbeelding meegenomen die misschien kan helpen. Je hebt verschillende vormen van leiderschap. Je hebt de monarchie, waarbij je zou kunnen zeggen, een soort top-down structuur. Vanaf, misschien is die zo beter te zien, een soort top-down structuur, waarbij het gezag, het leiderschap, bepaalt hoe het is en dat naar beneden toe communiceert. Je zou kunnen denken aan de paus, de kardinaal, de bisschop, de priester. Zij zijn de geestelijken die leiding hebben en hier is het volk, de meer leken, en zij horen wat het gezag besloten heeft. Het voordeel aan dit model, aan dit leiderschapsmodel, is dat het heel erg duidelijk is. Het is duidelijk wie de leiders zijn, het is duidelijk wie de lijnen uitzet en het is duidelijk wie er moet gehoorzamen, dat is het volk. Met andere woorden, het wordt duidelijk top-down gecommuniceerd. Heel veel duidelijkheid, weinig vertrouwen. Het grondvlak krijgt weinig vertrouwen. Hier wordt het beslist, daar moet het worden uitgevoerd, maar het is niet zo dat er meer een gezamenlijke verantwoordelijkheid is. Nou, er zijn mensen die zich best wel tegen deze manier van leiding geven, verzet hebben, deze monarchie, die top-down structuur, en die hebben gezegd, nou, wij keren de piramide om. Wij zeggen, er is een leiderschap, maar eigenlijk bepaalt het grondvlak wat er gebeurt. Je zou kunnen zeggen dat is een soort de democratie. De meerderheid van de stemmen, de meerderheid van de mening bepaalt wie er hier komt te zitten en ten diepste ook waar het heen gaat met de gemeente. Het is een populair model geworden, wat ook in veel gemeentes wordt toegepast. Het idee van de democratie past goed bij de Nederlander. Past goed bij de moderne mens die, zeg maar, mee mag denken, mee mag beslissen, mag stemmen, om uiteindelijk te bepalen welke kant het hier op gaat. Voordeel van dit model is, er is heel veel vertrouwen. Er wordt veel input gevraagd, meedenken gevraagd, mening gevraagd van het grondvlak. Maar het leidt vaak tot weinig duidelijkheid, omdat de meerderheid van de stemmen bepaalt welke koers we opgaan. En dat kan dan soms variëren, waardoor er minderlijk duidelijk een krachtig leiderschap is, die bepaalt welke kant de gemeente opgaat. Je ziet dan dat leiders de neiging krijgen om goedkeuring te verkrijgen. Vaak gebeurt dat dan door stemmen. En eerlijk is eerlijk, 51% van de groep kan bepalen wat de visie wordt. Daar zit een zwakte. Als Mozes tot stemmen was overgegaan in de woestijn, dan waren ze nooit in het beloofde land gekomen. Ik denk dat het principe van stemmen iets moois kan zijn. Dat we vragen aan alle broeders en zusters die de Heilige Geest hebben ontvangen. Wat is onder gebed jouw mening, jouw visie over deze zaak? Maar tegelijkertijd moeten we oppassen dat er uiteindelijk niet een soort dat de leiders van de gemeente ten diepste de loopjongens worden, ik zeg het even heel negatief, de uitvoerders worden van het beleid dat door het grondvlak wordt bepaald. Deze twee modellen, ze hebben allebei hun voors en hun tegens. Ik geloof dat Petrus in vers 3 een ander model uitlegt. Hij zegt, niet als mensen die heerschappij voeren, Ik denk dat hij daarmee vooral ageert tegen de top-down structuur. Heerschappij voeren, macht uitoefenen. Ik denk dat dit model in Petrus' dagen veel minder bekend was. En dat hij daar nauwelijks op ingaat. Maar hij zegt niet als mensen die heerschappij voeren. Maar als mensen die voorbeelden voor de kudde geworden zijn. En wat betekent dat? Nou, misschien is het mooi om het zo te zetten. Of misschien nog beter eigenlijk zo. Maar dan kunt u het niet meer zien. Dus zo. Dat de leiders voorop gaan. Voorbeeld zijn. Met hun leven onderwijzen. Richting geven. Ze houden voeling met de kudde. Die ze mogen herderen en hoeden. Maar zij gaan voorop. Het is het principe van het voorbeeldgedrag. Dat is wat Petrus hier introduceert. Mensen die voorbeelden voor de kudde zijn. En wat is een voorbeeld? Het is iemand die qua volwassenheid en qua rijpheid anderen op sleeptouw kan nemen. Of anderen tot voorbeeld kan dienen. En daardoor anderen meeneemt. Het vertrouwen van de gemeente heeft en anderen tot voorbeeld. Hij kan enerzijds krachtig leiding geven en de richting aangeven. En anderzijds is hij in staat om met de gemeente te spreken, advies te vragen, dingen te communiceren, met mensen in gesprek te gaan over wat wijs is, maar als het ware de kudde op die manier mee te nemen. Mensen die voorbeelden zijn geworden. Eigenlijk is dat leiderschap in Jezus' stijl. Jezus heeft aan zijn discipelen veel onderwezen en toen gezegd, ik doe het u voor, denk aan de voetwassing, opdat u mijn voorbeeld zou navolgen. God heeft het christelijk leven zo bedoeld dat iemands geestelijke vooruitgang voor een groot deel komt door andere christenen na te volgen. Ook al zijn die volmaakt. En dat is volgens mij wat in het Nieuwe Testament als model gegeven wordt voor het leiderschap. Die voorbeelden, oudsten, die onderwijzen met hun leven. En daarom zegt Petrus, zegt Paulus, ook Paulus doet dat heel vaak, wees een voorbeeld voor de gelovigen. Denk bijvoorbeeld aan wat hij aan Timotheus zegt. 1 Timotheus 4, vers 12. Ik zal die tekst even voorlezen. Prachtige tekst. Laat niemand u minachten vanwege uw jeugdige leeftijd, maar wees een voorbeeld voor de kudde in woord, in wandel, in liefde, in geest, in geloof en in reinheid. Timotheus, teach by your life. Onderwijs met je leven. En wat je vaak ziet in de praktijk is dat zij die met hun leven onderwijzen, die het voordoen, de kudde mee kunnen nemen, de kudde vertrouwen kunnen geven, het vertrouwen van de kudde kunnen ontvangen en tegelijkertijd krachtig leiding kunnen geven, besluiten kunnen nemen, omdat er een combinatie is van zowel duidelijkheid als vertrouwen. Nu is dit niet zozeer een uitgedacht model, het is maar een heel simpel driehoekje. Maar ik denk dat het past binnen wat het Nieuwe Testament zegt over leiding geven door een voorbeeld te zijn. Ook wel genoemd dienend leiderschap. Ik noemde net die tekst uit 1 Timotheus 4, waar Paulus allerlei dingen zegt waar een gelovige, je zou kunnen zeggen een leider, Timotheus was leider in de gemeente van Efeze toen Paulus dit aan hem schreef, een voorbeeld in kan zijn. Hij noemt woord, wandel, liefde, geest, geloof, reinheid. Leerlingen leren meer van wie je bent dan van wat je onderwijst. En daar is Paulus op uit dat de oudsten in de gemeente, en daarom geeft hij vooral volwassenheidscriteria in zijn lijsten, in 1 Timotheus 3 en Titus 1, niet zozeer wat ze allemaal kunnen, maar meer wie ze zijn. Want Paulus weet, als zij leiding geven aan de gemeente, dan krijg je een voorbeeldstructuur. Waarin ze enerzijds gezag hebben, duidelijkheid kunnen creëren en anderzijds vertrouwd zijn met de schapen en tot hun hart kunnen spreken. En ik denk dat dat het voorbeeld is van gezond leiderschap. De essentie ook van leiderschap. Dat we onderwijzen met ons leven door te dienen en lief te hebben. Als mensen die voorbeelden voor de kudde zijn geworden. Oswald Sanders, ik noemde hem net al, zei, we kunnen andere mensen niet verder op weg helpen dan de afstand die we zelf hebben afgelegd. Alleen een wegwijzer zijn is niet genoeg. Als wij niet in beweging zijn, kunnen andere mensen ons niet volgen. Dat vind ik mooi aan dit model. Dit model is in beweging. De leiders zijn onderweg, zijn op de leerschool van Jezus en de schapen die volgen. En ze roepen door hun beweging als het ware verlangen op. Ze zetten een example, ze geven een voorbeeld, zodat anderen kunnen vullen, anderen kunnen volgen. Iemand heeft gezegd, opvoeden is geen emmer vullen, maar een vuur ontsteken. Wat vind ik dat een prachtige uitspraak. Een oudste is niet bezig om een emmer te vullen. Zo moet het, zo hoort het, zo doe je het. Maar hij is bezig om een vuur te ontsteken. Hij gaat zelf op weg. Hij is zelf een man die verlangen heeft. En hij neemt de anderen mee. Hij kan anderen meenemen in de navolging van de Heer Jezus Christus. En dat is ten diepste het leven onder het nieuwe verbond. Dat onze harten gericht zijn op de Heer. Dat we zelf op de leerschool van de genade zitten als leiders. En dat we de kudde meenemen om te groeien. Achter ons aan, volgend in ons spoor. Zoals Paulus zo vaak heeft onderwezen. Word mijn navolgers. En daar is vandaag de dag nood aan, broeders en zusters. Dat er geestelijk volwassen mensen zijn. Mannen, ook vrouwen. Maar als het gaat om leiderschap, mannen die duidelijk voorbeeld zijn met hun leven. Ik wil tenslotte afsluiten met een aantal adviezen. Hoe dan, en dan richt ik me vooral op de gemeente, hoe dan om te gaan met je oudsten. Ik heb net helemaal aan het begin Hebreeën 13 vers 17 gelezen, maar ik zou willen afsluiten met een paar hele mooie teksten uit 1 Thessalonicenzen 5 vers 12. Terwijl de leiders bezig zijn om te onderwijzen met hun voorbeeld, terwijl ze met hun leven als voorbeeld voor de kudde, hoe moeten dan de schapen, de niet-oudsten, met hun leiders omgaan? Paulus zegt in 1 Thessalonicenzen 5 vers 12 en 13 iets heel moois. Hij zegt daar tot de gemeente, 1 Thessalonicenzen 5 vers 12, wij vragen u broeders hen te erkennen die onder u arbeiden, u leiding geven in de Heere en u terechtwijzen en uitermate hoog te achten in liefde om hun werk, leef in vrede met elkaar. En wij roepen u ertoe op broeders, hen die ordeloos leven terecht te wijzen, de moedelozen te bemoedigen, de zwakken te ondersteunen en met allen geduld te hebben. De gemeente, leiderschap, herders en kudde, dat is een atmosfeer van vertrouwen en genade. Allereerst zegt hij, ik heb 9 tips, ik noem ze maar gewoon even kort achter elkaar. Erken je leiders. Erken degene die leiding geven in de Heere. En u terechtwijzen. Dat is een taak van een oud. Erken ze. Waardeer hen. 2, hij zegt, acht hen hoog in liefde. Heb ze lief. Bid voor je leiders. En dat zal blijken in je liefde voor hen. 3, zoek geen ruzie met hen. Leef in vrede met hen samen. Wees niet uit op conflicten. Paulus waarschuwt daarvoor in 1 Timotheüs 5. Neem niet zomaar een beschuldiging aan tegen een oudste. Zoek geen ruzie. Wandel, 4, wandel in gehoorzaamheid aan Christus. Dan zul je ook je leiders de juiste plek geven. 5, bevorder de eenheid in de gemeente. Dat is niet alleen een taak van de oudsten, maar een taak van het collectief. De eenheid te bevorderen. En laat Satan niet toe om een wicht te drijven tussen oudsten en gemeenteleden. 6, vraag hun advies en leiding. God heeft ze daar aangesteld om te onderwijzen en te herderen, toezicht te houden. Vraag hun advies. Betrek hen. Daarmee erken je hen. 7, ontvang hun terechtwijzingen met een dankbaar hart. Weet dat ze geroepen zijn om te waken over je ziel. Ga niet met subjectieve gedachten kijken naar hun vermaningen, als bedoelden ze het waarschijnlijk toch verkeerd. Of waren ze toch uit op macht of op reputatie of op geld. Nee, kijk in liefde naar hen en ontvang hun vermaningen met een dankbaar hart. In de wetenschap dat God door hun dienst jou wil vormen. 8. Werk met hen samen. De gemeente is een collectief, is een gezin. Ouders zijn niet alleen aan het werk in het gezin. Nee, heel het gezin doet mee. Ook de kinderen, zelfs de allerkleinste, de pasgeborenen. Ze worden betrokken in het gezinsleven. Werk zo met hen samen. Je moet er niet aan denken dat in je gezin je kinderen nooit meewerken, niet meedenken. Als het goed is, is het echt een geheel. En kun je met hen samenwerken, zo ook met de oudsten. En tot slot, 9e advies. Bid voor hen. Dat is misschien wel de grootste dienst die je hen kan bewijzen. Is dat je dagelijks, of van tijd tot tijd, je oudsten voor Gods troon brengt. En uitziet naar hun gezonde functioneren, zodat de gemeente gesticht en opgebouwd wordt. En tot slot een uitbrander voor alle broeders. Ik zeg een uitbrander, dat is het verkeerde woord. Ik bedoel een nabrander, excuses, een nabrander. Leiderschap is niet eeuwig. Mannen die leiding geven, komen en gaan. De opperherder blijft. Wij zijn tijdelijk. En het is van belang dat er van generatie op generatie gezond leiderschap is. En daarom zegt Paulus tegen Timotheus, als je verlangt om een opziener te zijn, dan verlang je een goed werk. Ben je jong als man? Heb je een verlangen om te dienen in de gemeente? Werk aan je geestelijke volwassenheid. Span je in. Zet je in de gemeente. Leer te dienen, zodat je je voorbereidt om op de dag die God heeft aangewezen ook een plek in te nemen, wellicht als oudste in de gemeente. Want de gemeente heeft schouders nodig. Gods bouwproject heeft schouders nodig. Er is een opperherder, maar God zoekt onderherders die de gemeente met hun voorbeeld willen dienen. Je zou in die zin kunnen zeggen, oudsten gezocht, altijd, al zijn er genoeg. We willen altijd bezig zijn om nieuwe leiders op te leiden. Zodat het werk van Christus, zolang hij nog niet is teruggekomen, zijn voortgang heeft in onze tijd. Ik hoop dat deze studie je helpt om op een Bijbelse manier of leiding te geven, of je voor te bereiden op het leiding geven, of op een Bijbelse manier te kijken naar gezag in de gemeente. En je leiders te kunnen dienen en eren. En het is mijn verlangen dat het in jouw gemeente, onder andere door jouw belangeloze inzet en toewijding, mag zijn dat er een gezond model is, waar de leiders en de kudde samenwerken en God verheerlijkt wordt. Laat mij kort danken. Dank u wel, Vader, voor dit geweldige concept van de gemeente. Dank u wel dat u ons een voorbeeld hebt gegeven, Heer Jezus, om dienend leiding te geven in de gemeente. Niet onszelf te zoeken, maar de ander. Zodat u verheerlijkt wordt. En dat als straks het moment daar is, als de opperherder verschijnt, dat we de krans zullen krijgen, de onverwelkbare krans. En we u, Heer Jezus, mogen gaan ontmoeten. Gebruik deze studie. Het is maar kort. Het zijn maar eigenlijk maar flitsen die we bespreken. Maar uw woord is levend en krachtig. En u kunt het gebruiken om broeders en zusters toe te rusten, om te staan in de gemeente op een manier die u verheerlijkt. In Jezus' naam. Amen.